De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar!
Jeetje, wat is dit, joh?
De enige echte Olaf Mol.
Ja, Formule 1, maar voert ons uit de ver vervlogen tijden.
Ja, we gaan nu alleen nog maar elektrisch racen, toch?
Ja, zo'n vreugdeuitbarsting als deze gaan we de komende tijd helaas niet horen van Olaf Mol. Voorlopig is er geen Formule 1 en dus zit de commentator noodgedwongen thuis. We gaan hem straks wel even spreken.
Zeker. En hoe gaat het in deze tijden met de grootste dealerholding van ons land? We spreken de baas van Van Mossel Autogroep over autodealers en de anderhalve meter samenleving.
Ja. Ja, dat blijft bumperkleven, in mijn opinie.
In de auto is anderhalve meter vrij dichtbij.
Ja, natuurlijk gaan we wel rijden. En je hebt niet hoeven bumperkleven, Wouter, met de Polar One.
Oh, even accelereren hier. Oh. Het gaat zo hard. Even mijn spullen een beetje veilig opbergen. Dus ben ik straks alles kwijt.
Ja, wat maakt deze auto bijzonder? Behalve dat je al je spullen moet vastleggen, net zoals in een schip, hè? Ja, die ook alles veilig opbergen.
Ja, dit. Nou, wat wel grappig is, nu klinkt het redelijk normaal, die auto. Hè, dat is gewoon een viercilinder, maar het uiteindelijk nog 3 elektromotoren erbij. 600 pk.
Ja.
Bijzonder mooi. Dit is eigenlijk die Volvo Concept Coupé. Die hebben ze nu gemaakt in een Polestar-versie. Zo moet je het feitelijk zien. Het is zo ons bloed.
Gele remplaatjes.
Gele riemen. Ook gewoon überhaupt qua technologie echt wel heel bijzonder. Het is gewoon echt een ontzettend mooie auto.
Ja, ik zag hem vorige week in de garage staan.
Even. Toen dacht je, nou, doe mij. Hè? Het is jammer dat deze maanden wat tegen zit. Ja. Omzet, anders had je meteen gedaan.
Nou, ik weet niet of je die Polestar 1 zou doen, maar
ik vind hem wel echt verschrikkelijk mooi.
Ja,
en dan maar kleine achterbank. Ja, heb ik nu ook. Die kinderen
van mij zijn heel lenig.
Je hebt altijd nog de mini.
Ja, precies. Dan kunnen ze zichzelf ook invouwen. Goed, je hoort straks meer over die Polestar 1. We beginnen deze uitzending met de bijtelling op volledig elektrische auto's. Hè? De Polestar 2 wordt dat.
Ja.
Die wordt volledig elektrisch. Over dat soort auto's, die bedraagt op dit moment dit jaar 8% bijtelling daarop. En dat wordt vanaf 1 januari, als de regels hetzelfde blijft, 12%. Maar de vraag is of die verhoging wel doorgevoerd moet worden vanwege die coronacrisis, Wouter. Want deze maanden, niemand sluit een leasecontract af, of bijna niemand. Dus er worden ook geen elektrische auto's geleased.
Nee,
ze worden überhaupt niet geleverd waarschijnlijk op dit moment. Of mondjesmaat.
Nog wel wat Tesla's Model 3 in maart. Het is altijd
ergens een schip op de oceaan.
Einde van het kwartaal, dan hebben ze altijd een kleine piekje. Kijk, we gaan natuurlijk nu, worden er natuurlijk niet zoveel nieuwe auto's besteld. Dus even die vraag is wel stilgevallen. Daarnaast kan je natuurlijk denken, zakelijke auto's. Ja, het zijn ook een hoop bedrijven die het moeilijk hebben. Dus dan is wel de vraag dat ze dan tegen jou zeggen, ja, Meijndert, nou, we hebben eens even nagedacht. Juist dit jaar wilden we jou toch die leaseauto aanbieden. Ik denk dat toch er heel vaak niet in zit. Dus er gaat wel wat veranderen in de vraag. Dat is de ene kant. De andere kant is, heb jij zin, even als persoon, om in het openbaar vervoer te gaan zitten, waar je het coronavirus kan oplopen? Waarschijnlijk niet. Dus ik denk dat er wel een soort inhaal aan auto's gaat komen. Moet die bijtelling dan op 8% blijven voor elektrische auto's? Ja, dat is een hele interessante. Het een beetje vanaf, wat wil de overheid nog bereiken? Willen we echt dat elektrisch rijden nog stimuleren? Dan denk ik, verleng maar, houd gewoon nog een jaartje daarop. Beschouw dit jaar een soort van verloren.
Je zou kunnen zeggen 3 maanden, hè, dat als nu 3 maanden op slot gaan. Maar ja, goed, het effect, na-el-effect zal natuurlijk veel groter zijn.
Het is veel groter. Dan zou ik zeggen, doe het gewoon nog een jaar. Aan de andere kant kan je ook zeggen van, maar we hebben zoveel dingen waar we ons geld aan kwijt kunnen volgend jaar en komend jaar. Gewoon mensen, hebben we net nog in de nieuwsupdate een ding over voedselbanken, mensen met schoolspullen. Denk ik, dan moet jij korting op je elektrische auto krijgen qua bijtelling. Nou, volgens mij kunnen we ook aan andere zaken geld uitgeven. Ja.
Nou, we hebben ook deze week verschillende partijen gesproken in de autobranche. En wat blijkt, Wouter?
Ze zijn niet eensgezind.
Je verwacht het niet.
Nee, dat zou wel eens wat zijn als het wel allemaal voor het eens zou zijn. Maar we beginnen met het standpunt van de autoleasemaatschappij. Voorzitter Renate Hemerik van de VNA legt uit waarom die zijn voor het verlengen van de 8% bijtelling met een jaar.
We hebben eigenlijk drie redenen ervoor. Eentje is dat er zijn heel veel EV's besteld die dit jaar zouden worden afgeleverd. Maar we vrezen dat daar een deel van volgend jaar pas wordt afgeleverd. Nou, dat was voor niemand te voorzien. Dus vanuit die optiek zou je die 8% moeten vasthouden. Daarnaast geldt dat er veel bedrijven zijn die beslissingen op dit moment even uitstellen. En je hebt de inzet van EV's nodig om je milieudoelstellingen te halen. Dus zou dat ook behulpzaam zijn daarvoor. En de derde is eigenlijk dat het geeft een extra economische impuls ons inziens om die 8% volgend jaar nog vast te houden.
Ja, en ze vindt dat Kamerleden in deze tijd over hun eigen schaduw moeten heen stappen. Is al lastig natuurlijk, normaal.
Ja.
Maar goed.
Ja, het lijkt net alsof je dit allemaal doet om de zakelijke automobilisten te bevoordelen. Maar dat is het niet. Het is echt een economisch, maar ook een milieutechnisch belang wat hier gediend wordt.
Ja, het milieu is al heel erg geholpen bij deze crisis.
Ja, dat is waar.
Er wordt veel minder gereden. En we hebben best wel...
We vliegen niet, we bouwen minder.
Vliegen heeft natuurlijk echt een waanzinnig effect. Dat is natuurlijk bizar. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, want ik was bijna platinum bij KLM. Ik gooi het er nog maar in. Ik had nog maar 4 punten nodig. Maar
misschien doen ze die jou wel cadeau. Just, ja, als je belooft volgend jaar weer een vluchtje te nemen.
Ik weet niet of dat... Ja, dat weet ik ook oprecht niet wat er gebeurt. Nee, ja, ik... Dit is wel een beetje preken voor eigen parochie. Dus leasemaatschappijen, ja, we moeten leasen wel aantrekkelijk houden. Dat is goed voor de economie en voor het milieu. Nee, weet je wat goed is voor het milieu? Als je gewoon niet reist. Ja. Dat is het beste voor het milieu.
Ja, maar precies, het gaat niet alleen maar om het klimaat, het gaat ook om de economie. En we zeiden het al, de autobranche is niet helemaal met elkaar eens. In tegenstelling tot de autoleasemaatschappijen vinden auto-importeurs het verlengen van de bijtelling voor elektrische auto's geen goed plan. Je hoort voorzitter Steven van Eyck van de Rijvereniging.
Kijk, wij hebben jarenlang tegen de overheid een beetje ons beklag gedaan over het feit dat men jojo-beleid uitvoert met die bijtelling. Te pas en te onpas verhogen en verlagen. Het zou natuurlijk heel bijzonder zijn als wij nou opeens zouden zeggen van ja, doe dat nou maar omdat het toevallig zo uitkomt. We zitten heel strak op een fiscaal stabiel economisch klimaat. Dat is voor de consument is dat goed, dat is voor de autobranche is dat goed.
Maar Van Eyck vreest dat er toch een addertje onder het gras zit.
Stel nu dat je die bijtelling gaat verlengen. En komend jaar worden er opeens veel meer aantallen nieuwe elektrische auto's geregistreerd dan we op dit moment hebben berekend. Nou, dan loop je natuurlijk het risico dat je in 2022 ineens een heel veel hogere bijtelling krijgt, omdat dat voor Madeleine de hand aan de kraanprincipe geldt. Dus dan creëer je eigenlijk opnieuw weer een soort marktverstoring. En daar zijn we nou juist in terug toe. Op dit moment hebben we een ingroeiregeling afgesproken. 4% per jaar hou je er gewoon aan. Dat is voor iedereen uitlegbaar en verantwoord. En geen jojo-beleid meer.
Ja, voor iedereen uitlegbaar. Toch moeten we dat een klein beetje uitleggen. Dat met de hand aan de kraan principe. Want de overheid kan dus het beleid bijsturen als het bijvoorbeeld te succesvol wordt.
Ja, maar als het niet succesvol genoeg is, dan dat noemen ze dan weer niet. Hè? Ja, dat is dan wel weer grappig.
Nee, maar is dat een terechte vrees?
Ja,
want 8% zit al wel een beetje... Ja, het is nog wel heel voordelig ten opzichte van 22% voor een auto met een verbrandingsmotor, maar... Ja.
Het zit op de WIP. Je kunt hem, als je hem helemaal doorrekent, als ZZP'er, als jij,
let even op.
Bijvoorbeeld met een elektrische Corsa, van de week toevallig gereden.
Okay.
Die heb je ook als benzineversie, zelfs voor de 2.0, Peugeot 2.8 en zo. Als je dat helemaal doorrekent, gewoon leaseprijs plus de bijtelling, dan is het eigenlijk een beetje lood om uit ijs of je nou elektrisch of benzine gaat rijden. Ja. Dat is ongeveer even duur. Alleen voor heel veel mensen is het natuurlijk gewoon, ik krijg gewoon de auto van de baas en mijn lage bijtelling is het enige waar ik naar kijk. Dus het zit al op de WIP bij 12 en bij 16%, want daar gaat het ook nog een keer naartoe, en dan naar 22%. Ja, dan hoef ik je niet uit te leggen dat het dan gewoon überhaupt ongunstig wordt om elektrisch te rijden. Dan doe je het gewoon niet meer, want dat is duurder.
Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders, de VER, die reageert ook op het standpunt van de rijvereniging.
Ik denk dat in dit geval het niet echt een hele duidelijke hand aan de kraanmaatregel is. Tijden van echte crisis, een coronacrisis, die hakt er zo stevig in, dat dit gaat niet over een beetje meer of minder stimuleren. Dit gaat over een hele sector, een heel ecosysteem van elektrische rijden die je op de been wil houden. Dus die hebben af en toe ook een zetje nodig en een helpende hand nodig van die overheid. En die bijtelling dus nog een jaartje wat lager houden, helpt daar echt bij.
Ja, want als dat niet gebeurt, dan wordt het dus gewoon, zoals afgesproken, die 12%, Wouter.
Ja.
En dan?
Ja, ja, dan stort die markt voor zakelijke auto's vanaf volgend jaar helemaal in.
Ja, Maarten van Biezen daarover.
Het verschil tussen zeg maar de 12% bijtelling voor een duurdere elektrische auto en 22% bijtelling voor een goedkopere brandstofauto, dan zijn die verschillen niet meer zo heel erg groot. En dan is de gemiddelde werknemer zou dan kunnen denken van, nou, dan ga ik toch wel weer gewoon een brandstofauto rijden.
Ja, en dat is wat wij eind vorig jaar ook al melden, hè, op basis van een rapport van Vier met een F, Automotive. En toen was de coronacrisis nog niet eens losgebarsten. Dus die markt, ja, die kan gewoon instorten echt.
Ja. Ja, aan de andere kant, dan gaan we waarschijnlijk weer benzine rijden. En de benzine is ook lekker goedkoop. Ja, weet je, het is een beetje van, is dit het grootste probleem wat je nu wil oplossen? Het kost gewoon geld om die bijtelling laag te houden.
Maar goed, dan gaan we benzine rijden. Dan komen volgens VNA en de Vereniging Elektrische Rijders die klimaatdoelstellingen weer in gevaar. Erkent ook de rijvereniging.
Sowieso is er een kans dat we straks die klimaatdoelen niet gaan halen. En de reden is eigenlijk heel simpel. Op dit moment ligt 95% van alle autofabrieken stil in Europa. Dat betekent dat er 100.000 auto's alleen al vanuit de Europese fabrikanten missen. Na twee maanden zijn het er 6 miljoen. Dat is een achterstand, die haal je niet zomaar in. Zeker niet als je realiseert dat de opstart, die we straks gecontroleerd gaan doen, heel geleidelijk zal plaatsvinden en je dus niet in één keer op volle capaciteit draait. Dus dat wij een achterstand oplopen, ja, die kans is groot.
Ja, dat zegt Steven van Eyck. We hebben ook de BOVAG om een reactie gevraagd. Maar die branchevereniging zal pas volgende maand met een standpunt komen. Die hebben nog even tijd nodig om alles door te rekenen, denk ik.
Ja, dat is aan de ene kant een beetje flauw. Aan de andere kant, dat zei ik zelf ook al. Hè, van ja, volgens mij moeten we daar nu misschien nog even niet mee bezig zijn. We weten niet. Voor hetzelfde geld, volgende maand staan we weer met z'n allen op een evenement. En is corona iets uit het verleden. En start de economie gewoon weer op. Maar het kan natuurlijk ook heel anders lopen. Ja. En dan vang ik van die scenario's natuurlijk ook wel een beetje van ja, hoe moet je hier nou mee omgaan? Nou, is er überhaupt geld om
nog even wat reacties van twitteraars die aan het luisteren zijn.
Oh, dol, Twitter ben ik.
Ja, Leo de Realist die zegt gewoon verhogen naar 24%. Meeste Tesla's. Die staan nu stil, dus die mensen die hebben toch geen essentiële beroepen. Gelijke monniken, gelijke kappen, et cetera. Eens even kijken, Luberto van Buiten die zegt, waar ik ook naar benieuwd ben, wat verwachten de EV-kenners van de aanschafsubsidie op EV's? Hè? Zijn stelling, de aanschafsubsidie komt terecht bij de autobranche. Dus misschien niet nodig, maar wel om de lage marge te compenseren.
Ja, die lage marge vind ik altijd zo mooi. Hè? Terwijl die autodealers, nu dit jaar niet, maar de voordag ook wel. Volgens mij hebben jullie het minder slecht dan jullie hard roepen. Aankoopsubsidie. Ja, ik weet je, een beetje druppel op een gloeiende plaat uiteindelijk. Hè? Ja. Want het is een elektrische up kost zeg maar ex-belastingen in Duitsland. Een benzine-up kost nog geen 10.000 euro. Een elektrische kost 24. Nou, in Nederland nog wat BPM erop. Dus het is 12 versus 24.000 euro. 24 min 4, 20. Ja, weet je, volgens mij is er nog steeds een gat. Ik kan goed rekenen.
Ja, ik volgde je al een tijdje niet meer. Nee, maar je kunt het natuurlijk gewoon terugluisteren. Deze uitzending. Een paar keer terugluisteren, dan heb je het ook. Nog even van Huber Anemaat. Die zegt ook nog iets. Een handvol EV's zet geen zoden aan de dijk. Verhogen van 25% van de fossiele brandstofauto brengt 100 keer meer op. Ja, nou, dat gaan we misschien maar gewoon niet doen, lijkt mij. Hè, Wouter?
Nee.
Maar goed, dankjewel.
De Nationale Autoshow.
Ja, hoe gaat het? Kerkhoff, algemeen directeur van de Van Mossel Automotive Groep. Dat is de grootste dealerholding van Nederland met ruim 180 vestigingen. Hij verkoopt nieuwe en gebruikte auto's, levert leaseauto's door heel Nederland van bijna alle automerken. We kunnen beter zeggen welke automerken er niet bij zitten, geloof ik. Welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Gewoon thuis aan het werk of toch op kantoor?
Nee, echt op kantoor. De kapitein hoort op zijn schip, hè?
Nou ja, de kapitein zou ook kunnen betogen. Nou, ik geef het goede voorbeeld, maar ik laat zien dat het ook vanuit huis kan. Is het toch belangrijk dat je op kantoor zit?
Ja, ik vind van wel. Ik vind qua communicatie is met thuiswerken altijd een stuk lastiger.
Yeah.
Daar waar het niet anders kan, laten wij het uiteraard ook toe. Maar we proberen toch zoveel mogelijk op het front te zijn. En ik vind het ook solidair naar mensen waar het in onze branche niet bij kan. Hè. Monteurs, verkopers, serviceadviseurs. Ja. Die mensen moeten ook echt elke dag in de frontlinie zijn. En dan moet je toch een beetje solidair ook naar die mensen zijn. En dat is toch in ons bedrijf bijna 75% van het totale personeel.
Ja.
Dus die beweren we zeker leidend te houden.
Ja, dat snap ik ook wel. Bijna een maand geleden zei u goede hoop te hebben in een goede afloop van de coronacrisis voor uw bedrijf. Heeft de tijd deze uitspraak ingehaald of is dat nog steeds het geval?
Nee, toch nog wel steeds het geval. Het is, elke dag is het natuurlijk een hele strijd. We moeten ongelooflijk creatief zijn. We moeten voor alles doen. Er wordt heel veel van onze mensen gevraagd. Het hele verkoopproces, het serviceproces. Als je dat volledig in de anderhalve meter economie wil doen, dan vraagt dat gewoon veel meer inspanningen. Maar daar hebben we er heel graag voor open, want we proberen twee heren te dienen. De ene kant de gezondheid op orde te houden en aan de andere kant de economie. En dan ook vooral in dit geval in ons bedrijf op orde te houden. En dat doen we met veel plezier, maar wel met heel veel inspanningen.
Ja, heel veel inspanningen. U verkoopt ondertussen wel nieuwe en gebruikte auto's, actief in de leasemarkt en in schadeherstelbranche. Hoe presteren de verschillende bedrijfstakken?
Nou, als je naar de verschillende kijkt, verkoop nieuw vinden wij nog steeds goed doorlopen. We zitten daar inmiddels op 91% van ons normale doel. Dus daar zijn we op dit moment zeer content mee.
Ja,
de eerste twee...
Ik vraag me dan... Maar ook nu nog met order intake? Hè, want
order intake.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is positief.
Ik heb het echt over order intake, want registraties en factureringen, dat is natuurlijk lastig nu, omdat veel fabrieken dicht zijn. Hè. Dus je gaat zo meteen ook, vind ik, in de beoordeling van de branche toch weer naar dingen zitten kijken die beïnvloed worden door een ander fenomeen, dat de fabrieken dicht zijn. Dat wil daarom niet zeggen dat de business slechter gaat. Ik vind order intake altijd daarin heel belangrijk. En daar zien wij bij nieuw, nog steeds sinds 12 maart, want dat is vanuit de pijldatum waar wij naar tellen, zitten wij daarmee op 91%. Zeer content met het feit dat gebruikte auto's, dat zag je de eerste twee weken wel wat lastiger, maar die kruipen nu, die stond de eerste twee weken echt maar amper op 70%. En nu zien we het naar 85% inmiddels kruipen, dus daar hebben we ook wel de hoop van dat ook weer zich terug gaat hervatten. Werkplaatsen nog steeds goed geweest, nog steeds op 100%. Schade, daar wordt natuurlijk ontzettend weinig gereden, dus ook veel minder schade. En die hebben we gelukkig nog op 82% kunnen houden. Dus het is wel duidelijk minder. Maar we zijn tot nu toe daar nog heel content over.
Ja, dat valt reuze mee. Ik zou zeggen, blijf zitten waar je zit, want dat gaat goed. Maar die schaalgrootte van de Van Mossel Groep, want die is behoorlijk groot, speelt die een belangrijke rol hierin?
Ja, dat denk ik wel. We zien wel dat we natuurlijk de zusterbedrijven aan elkaar goed gelineerd zijn. We kunnen natuurlijk onderhoud sturen voor een stuk. We kunnen schades voor een groot stuk sturen. Dus we hebben daar wel wat instrumenten voor in de hand. Absoluut.
Ja, en dan dus ook vestigingen verspreid door heel Nederland. Zijn er nog verschillen per regio en tussen merken bijvoorbeeld onderling?
Ja, kan merken vind ik dat verschil kleiner. Er zijn een aantal merken die zelf ook nog steeds heel actief zijn met acties en dat soort zaken. Er zijn een aantal merken bij die dat nu gewoon niet doen. Nou, dat is een keuze, die moeten we respecteren. Dus daar zie je een klein verschil. En we zien natuurlijk een duidelijk verschil in de regio's. We zien nu vooral Brabant weer opkomen. Hè, want daar is natuurlijk toch, daar is de haard begonnen.
Ja.
En daar waren we de eerste twee weken daar ook het meeste last van. En daar zien we nu gelukkig. En natuurlijk alles nog niet normaal zoals het 6 weken geleden was. Maar we zien wel dat het een stuk beter gaat worden is.
Oké, maar zeg je daarmee ook van, er zijn ook regio's waar het bijna gewoon business as usual is geweest? Hè? Want 91% van de order intake nieuw. En als dan Brabant wat minder is, dan zou je ook bijna zeggen, er zijn regio's die zitten gewoon op 100%. Is dat daarboven? Dan ook zo? Of daarboven zelfs, zegt mij. Die is wel heel enthousiast.
Wij zitten ook best veel in het noorden, Noord-Holland. En ook echt in het echte noorden, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen. En natuurlijk zien we daar ook, merken we het daar ook. Alleen wel in mindere mate. Dan dat we in het zuiden gemerkt hebben. En nu zie je een klein beetje andersom aan het worden. Dat we toch zien dat noorden wat nu weer meer onder druk staat en het zuiden weer wat meer opkomt.
Ja.
En dat is dan wel fijn. Economisch gezien, want kijk, het grootste probleem blijft natuurlijk de besmettingen zelf en de mensen die eraan overlijden.
Ja, hoe gaan uw dealers en werkplaatsen daarmee om met die maatregelen?
Ja, heel veel. Hè. Dat probeerde ik toen straks in het begin aan te geven. Ja. Wij moeten natuurlijk echt wel heel anders eraan werken. We hebben natuurlijk alle voorschriften die de RIVM gehanteerd heeft, die hebben wij natuurlijk ook in ons bedrijf ingebracht. Maar daarnaast ook heel duidelijk nog een aantal zaken meer. Hè. Als je kijkt naar onze werkplaats, we hebben daar allerlei hoesen voor laten fabriceren, voor stoelen, maar ook voor stuur, voor richtingaanwijzers, ontsmettingen van sleutels van auto's.
Een hoes voor een richtingaanwijzer, echt? Echt een, hoe werkt
ja,
dat?
Ja,
ja. Oh, nou,
ja, zoals je een stoelhoes hebt, hebben wij inmiddels ook een hoes voor richtingaanwijzers.
Ja, en voor het stuur. Ja, ik zei het toch, een paar weken geleden heb ik mijn auto naar de garage gebracht. En daar zat echt alles
ingepakt.
Overal alles zat ingepakt ongeveer. Het was net alsof ik een nieuwe auto terugkreeg.
Ja.
Leuk, man.
Ja, nou, en misschien is het ook wel goed voor niet alleen de coronaperiode, maar ook voor daarna. Ja. Ik denk dat als je over iets goed mag praten, hè, want tot nu toe heeft het ons nog niet veel goeds gebracht, corona. Maar ik denk wel dat voor het leven na corona, dat we toch allemaal wat zorgvuldiger op elkaar zijn. En ook zal misschien ook andere ziektes wat meer buiten de deur kunnen houden. Hè, want misschien is het ook om de griepepidemie die we gehad hebben wat terug te brengen. Ik denk als we deze manier blijven hanteren, dat dat ook gewoon gaat helpen.
En dan gaat het verzuim bij de Van Mossel groep omlaag? Productiviteit omhoog. Zou dat kunnen?
Nou, was die al niet slecht.
Nee, ik precies.
Maar, we hebben goede medewerkers.
Ja.
Maar alles helpt.
Ja. Andere productiviteit, dat gaat meer over productie. Echt. De autoproductie heeft natuurlijk een behoorlijke tijd stilgelegen. U gaf dat ook aan. Hè. Het komt hier en daar weer op gang de komende week. Ik moet zeggen, ik echt vandaag al een aantal persberichten en gisteren ook van partijen die zeggen, nou, we gaan weer starten.
Volvo ging weer los in Zweden.
In Zweden, ja. Volkswagen is ook wat dingen opstarten. Nou, ik weet niet meer welke
andere waren. Chinese.
Ja, dat gebeurt.
Fabrieken.
Heeft die productiestop gevolgen voor uw bedrijf?
Ja, een verschuiving. De auto die niet gemaakt wordt in de periode eind maart en april. Ja, die gaat geproduceerd worden in mei en soms zelfs pas in begin juni. Ja. Dus je hebt gewoon een vertraging van levering van tussen de 4 en de 8 weken, zeg maar. En de ene fabriek kan dat wel sneller opvangen dan de andere. Maar je moet toch gemiddeld op zeg maar 6 weken rekenen dat de levertijd langer wordt.
Ja.
Ja, dat is vervelend, maar het is een verschuiving.
Ja, oké. Okay. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Moeten we die conclusie een beetje trekken?
Ja, goed. Ja, maar het is wel allemaal. Je moet wel beter managen. Je zult toch je klant beter moeten informeren. Je moet rekening houden dat je inruilauto ook 6 weken langer weg blijft. Daar zul je ook een afspraak over moeten maken. Dus het is wel allemaal veel bewerkelijker. Als je alles aan het eind bekijkt, zal het mee gaan vallen. Alleen, het is gewoon heel veel werk, anders werk dan wat je gewend bent, om het uiteindelijk goed te laten lopen.
Nou, is in ieder geval prettig bericht dat het uiteindelijk mogelijk wel eens mee zou kunnen vallen. Maar dat betekent wel, hè, als er heel veel auto's op dit moment niet worden geproduceerd en uw order intake is nog steeds best behoorlijk, dat er misschien op een gegeven moment een tekort of dat die levertijd nog langer gaat oplopen, verder gaat oplopen. Klopt dat?
Ja, ik heb dat al een keertje aangegeven. Ik denk dat dat vooral bij gebruikte auto's het geval gaat worden. Hè, want die nieuwe auto die gaat uiteindelijk toch wel komen. Of het dan 6 weken later of 8 weken later is, uiteindelijk rolt hij een keer van die band af. Maar met gebruikte auto's, daar zie je nu toch ook wel een beetje dat er toch al een schaarste begint te komen. Je krijgt, in ons geval, wij moeten een behoorlijk aantal auto's per week verkopen gebruikt. En als je dan 20% of 30% minder binnen aan het krijgen bent, dan gaat dat natuurlijk wel een schaarste opleveren.
Oké, okay, maar gaat dat misschien ook betekenen dat prijzen op gaan lopen van tweedehands auto's? En daarmee nu toeslaan. Nu naar de Van Mossel.
Ik vind ze nu wel zeker. Ze worden zeker niet goedkoper. Dus ik denk inderdaad wel dat het gewoon het hele goede het moment. En dat is geen verkooppraat. Ik denk dat het steeds een goed moment is om gewoon een gebruikte auto te kopen. Die gaat zeker niet goedkoper worden in de toekomst.
Oké, okay. Nou heeft de Van Mossel groep kennen we eigenlijk van de afgelopen jaren toch van de vele overnames. Hè. U heeft veel overnames gedaan. U kijkt altijd naar groei, volgens mij. Is dit ook een moment om die groei juist een impuls te geven?
Ja, die vraag heb ik een aantal keer natuurlijk gekregen. Wij hebben een strategie en die strategie die blijven wij gewoon op de normale manier volgen. We gaan nou niet, omdat er een corona is en misschien links en rechts een bedrijf komt wat in zwaardere weer komt, om daar nu meteen bovenop te duiken. Dat gaan we zeker niet doen. Wij hebben een strategie en we weten ook exact welke bedrijven waar we interesse hebben. En dat zijn zeker geen bedrijven die nu noodlijdend zijn. Nee. En wij gaan dat nou niet veranderen.
Oké, okay. Nou, dus, dan vind ik dat u zich goed kunt inhouden. Hè? Zeg maar echt wel heel strikt aan de strategie dus. Nee, het is een beetje alsof je een kind in een snoepwinkel loslaat, zou ik bijna denken van nou, hey, leuk, allemaal bedrijven die het lustig hebben.
Toch niet zo. Nee. We hebben een bepaalde regio waar we mee willen werken. Ja. Er zijn merken die daar natuurlijk, de merken die daar een hele belangrijke rol in spelen. En dat kun je niet zomaar veranderen. En ik vind ook niet dat we dat moeten doen.
Okay. Nee, en hoe ver bent u met die strategie op dit moment?
Ja, zoals al een aantal keer meer aangegeven, in Nederland zijn we daar een heel eind mee. Dat wil niet zeggen dat we klaar zijn. We gaan dit jaar best nog een paar mooie dingen in Nederland doen. En dan zal in de toekomst altijd wel iets kopen zijn en iets verkopen zijn. Want je blijft naar de optimale blauwdruk kijken in Nederland met je merken en met je importeurs daarmee. Dus dat zal altijd wel iets blijven, maar niet meer in de groei zoals we dat de laatste paar jaren gemaakt hebben. Maar we zijn dat nu in het Nederlandstalige deel in België bezig. En dat, ja, dat, daar staan we nog wel verder de toekomst in te kijken. En daar gaan we tot zeker eind volgend jaar nog fors mee door.
Hartelijk dank en heel veel succes de komende tijd. Erik Berkhof, algemeen directeur van de Van Mossel Automotive Groep. En zometeen...
een gesprek met Formule 1-commentator Olaf Mol, die hele andere dingen nu aan doen is.
Nou, en Wouter die mocht de Polestar 1 testen.
Ik heb te weinig tijd om dit allemaal te gaan uitleggen.
Oh, nou, we gaan toch een poging doen. Tot zometeen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, Wouter. Wat gaan we doen?
Kinderboeken gaan we het over hebben.
Oh, wat en, leuk.
Ja, leuk hè. Ja, ja, dat is geen Formule 1.
Hoort
dus
aan de tweede half uur van de autoshow, ja. Kinderboeken.
Ja, de Road to Zandvoort. Dus zodat je met je kinderen op het strand weer mag een boekje mag gaan lezen.
Oh, wat leuk. En we hebben straks een rijimpressie in de Polestar 1. Een plug-in hybride met 609 pk, 1000 Nm koppel... en een sprint van 0 tot 100 in 4,2 seconden.
Het is zo'n ontzettend vlammend apparaat...
Ja, lekker vlammend apparaat. Wel in Zweedse stijl natuurlijk opgebouwd.
Ja, Zweeds-Chinees, hè? Het is Zweeds-Chinees, ja. Een kind van twee...
Volvo en Geely.
Ja, Volvo en Geely, zeggen ze zelf. Ja, het is gewoon een verbouwde Volvo natuurlijk, ja.
Maar wel met een spannende topsnelheid voor een Volvo, 250 km per uur.
Ja, maar nee, dat is het verschil tussen de Volvo en Polestar. De Volvo is allemaal 180 en Polestar mag wat harder.
Ja. Ja, was Volvo al niet het meest flamboyante merk ter wereld?
Ja, uitzondering natuurlijk sommige berijders natuurlijk.
Ja,
echt enorm. Ja.
Zo, ik moet zo vaak mijn banden... Ja, maar 180 km per uur, hè, begrensd, de Volvo's tegenwoordig. Begrijp je iets van die beslissing?
Nee, in die zin, omdat je haalt een beetje de illusie weg... is dat je de dikkere versie moet hebben. Ja. Die moest je hebben omdat je natuurlijk hard wil optrekken... Of omdat je dat lekker vindt rijden. En omdat je hard...
Die wil wat over hebben.
Die wil wat over hebben, maar je neemt toch een reden weg... dat je dat nodig hebt. Je denkt, ja, ze lopen allemaal wel 180. Ik denk dat er in de geschiedenis van Volvo... dat misschien wel 30 jaar terug moet, dat je... nou, misschien nog wel langer, dat een Volvo geen 180 haalde.
Nee.
Kijk, een Volkswagen Up of een Fiat Panda haalt over het algemeen geen 180.
Nee.
Behalve de Up GTI, die haalt wel weer op sloffen. Maar weet je, dat is niet zo hard.
Nee.
Dus ja. Maar het is.
Kennelijk willen ze allemaal dat we Polestar gaan rijden.
Ik denk dat dat de uiteindelijke strategie is. Ja. Het grote plaatje.
Plaatje, goed. Dat straks, je hoort straks ook een rijimpressie in de Polestar 1. Maar je kunt natuurlijk veel harder, tenminste.
Ja.
Als je Formule 1 coureur bent.
Nou ja, het is wel ruimte. Geen mensen die in de weg rijden. Geen dirty air voor je en zo. Als je ergens op een circuit zou kunnen.
Ja.
Ja, het Formule 1 seizoen lijkt begin juli van start te gaan. Ja, ik zou mijn adem niet durven inhouden. Ik durf ook niet te wedden dat het niet doorgaat trouwens hoor.
Oh.
Met toen zei ik van 10 mil. Goed.
Nou, we gaan er in ieder geval over praten met niemand minder dan.
Ja, Ziggo Sport Formule 1 commentator Olaf Mol. Welkom in de uitzending, Olaf.
Goedemiddag.
Hoi. Ja.
Hey.
Jij woont in Spanje, volgens mij.
Met al het mooie wat je vertelt over die Volvo en hard rijden en dan wat dat soort dingen. Ja. Jullie wonen, godsamme, in een land waar je niet harder dan 100 mag, man. Waar gaat het hem over?
Ja. Nou, het grappige is, ik zie steeds meer mensen toch iets harder dan 100 rijden. En soms zeg maar ongeveer dubbel. Nee, het werd gisteren nog ingehaald door een Audi R8 op de Ring van Rotterdam. Ik nam de afslag, dus ik moest hem even laten gaan. Maar ik dacht, nou, jij hebt wel echt gasten erop. Mensen zijn toch wel als soort uitlaatklep toch nog even af en toe laat zijn auto uit. Maar in Spanje is het maar 130. Als je al de deur uit mag. Want dat mag je volgens mij helemaal niet, toch? Nu?
Nee, zonder reden mag je hier in ieder geval niet de deur uit. Spanje is overigens officieel 120. Alleen ja, de snelwegen hier zijn zo rustig en er wordt bijna niet gecontroleerd.
Yeah.
Er zijn een aantal flitspalen, maar die moeten dan volgens de wet 2 kilometer van tevoren aangekondigd worden. Dus ja, als je nu nog geflitst wordt, dan ben je wel heel. Als ik wintertest in Barcelona had. Dat is 500 kilometer precies bij mijn huis vandaan. Dan reek dat in 3,5 uur terug. Je zet dat ding op 170 in. Ja, je komt niemand tegen en je blaast gewoon door.
Ja, yeah. Oh, lekker. Ik snap van waarom jij daar woont eigenlijk. Tenminste, ja, behalve in deze periode. Want zit jij de hele dag binnen? Of zit je in de tuin? Hoe werkt dat? Ja.
Nou ja, op en om het huis, zoals dat heet. Veel meer dan in Nederland. Ik bedoel, je mag hier echt, wat dat betreft, alleen maar echt boodschappen doen. Je mag alleen maar even naar het tankstation eventueel en naar een apotheek. En dat is het nu. Ze beginnen nu rondom Madrid wat fabrieken verder open te doen. Ze beginnen ook alweer te praten over of de bouw wel weer aan het werk zou kunnen. Maar ja, als die bouwmarkten dicht zijn, dan hoeft die bouw ook niet open. Dus dat is iets wat ik trouwens sowieso niet begrijp. Als een supermarkt open is, waarom een bouwmarkt dan niet open is? Want ja, dat is volgens mij gewoon een supermarkt voor
bouw. Omdat in de supermarkt essentiële dingen zoals voedsel gehaald kunnen worden.
Ja, maar essentieel is natuurlijk ook dat de mensen thuis wat te doen hebben. Ik ben begonnen met schilderen, de verf is op en ik mag een nieuwe verf kopen.
We kunnen het je wel opsturen.
Ja, maar de postorder, werkt dat nog wel?
Ja, werkt als een dolle. Vandaag heb ik nog koffie binnengekregen en Nederlandse mayonaise. En gaat helemaal goed.
Ook weer opgelost. Hey, maar je bent wel gewend hè, om normaal vanaf de wintertest in half februari tot december van race naar race te reizen. Misschien even die zomerstop weer wat rustig. Maar dat kan allemaal nu niet. Dus het is een behoorlijke aanpassing voor je. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, in die zin dat ik ermee omga is dat ik gelukkig heb ik genoeg omhanden, genoeg dingen te doen. Ben ik een creatieveling, dus ik ben weer muziek gaan mixen. En ik ben bezig natuurlijk met wat we zelf doen op Grand Prix Radio. Ja. Ben dingetjes aan het schrijven. Ik ben een aantal dingen aan het bedenken / verzinnen. Dus ja, dat weet je, een creatief brein, volgens mij moet u dat wel herkennen. Een creatief brein stopt eigenlijk nooit.
Nee dat is wel waar. Maar bijvoorbeeld Grand Prix Radio, ik heb volgens mij laatst al een stukje teruggeluisterd. Het wordt hem op een gegeven moment wel natuurlijk wel steeds meer praten over niets. Want er gebeurt eigenlijk niks natuurlijk, toch?
Nee, de aanvoer. Kijk, zelfs de wereld van de Formule 1, die aanvoer zal uiteindelijk een beetje gaan opdrogen. Dus het maakt niet uit welke scheet iemand laat. Maar ja, die scheet is in één keer een hele donkere wolk die eruit. Ja, dat is wel zo.
Over een donkere wolk gesproken, die hadden we al ruim een maand geleden in Australië eigenlijk. Hè. Ja, was daar toen op het laatste moment dat de Grand Prix toch nog werd geannuleerd. Hoe kijk je daar nu op terug?
Ja, goed. Weet je, ik roep altijd als de koe voorbij is, kijk je hem onder zijn staart. Dus dat is vrij makkelijk. Met alles wat we nu weten, hadden we daar natuurlijk niet naartoe moeten gaan. Maar ja, ik ben vrij makkelijk in dat soort dingen. En ik heb dat in de week voorafgaand ook gezegd. En zelfs toen wij daar waren, toen er dingen kwamen over de andere Grand Prix, ja, moeten we wel gaan. Als hij er is, en de FIA organiseert hem, en de FOM is er, dan ben ik er ook. Dus dat is voor mij de enige norm. En hij werd daar gewoon opgestart. En hij is uiteindelijk niet van start gegaan. En zo zal het ook in de toekomst zijn, weet je. Ik bedoel, we kunnen van alles vinden en wat we doen. Ik heb van de week ook een keer geroepen, ja, dan kom je straks bij grote vraagstukken terecht. Moet je wel naar de Grand Prix van China omdat ze daar de mensenrechten niet in de gaten houden? Ja, zolang de FIA niet roept dat we daar niet kunnen racen, zal ik er gewoon zijn.
Nee, en die begrijp ik ook helemaal. Maar als je kijkt naar de besluitvorming rondom die Grand Prix van Australië, hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat was wel echt op het laatste nippertje.
Ja, maar kijk, dat was natuurlijk ook een beetje het nadeel dat het de allereerste was. En eigenlijk, maar dat heb ik toen het weekend ook geroepen hoor, wat er gewoon gebeurde is dat de Grand Prix organisatie zat te wachten of Formule 1 en de FIA zouden roepen, we gaan het niet doen. FIA en de Formule 1 zaten te wachten tot de Grand Prix organisatie zou roepen, we gaan het niet doen. Want dan kun je zeggen, ja, maar jij levert niet. Dus nu kan je een claim aan je broek verwachten. En uiteindelijk hebben ze allebei gewacht tot de regering. En dat was in dit geval de lokale regering, riep van we moeten het toch maar niet gaan doen. Maar dat was echt bizar. Ochtends om 9:00 had ik nog een stukje snel in mijn hotelkamer van het nieuws opgenomen. Die riep, ja, die vrije training gaat gewoon beginnen. En die wedstrijd, dat ziet er ook wel goed uit. Dus kom maar gewoon hier naartoe. Stonden mensen voor de poort en die poort is nooit open gegaan. Dat is echt bizar.
Hebben ze ervan geleerd? Gaat dit zeg maar de volgende keer, voor zover je dat ooit zeg maar nog een keer zou meegemaakt, zou dat dan beter gaan? Of blijft dit met dit soort contracten toch gewoon ook dat spel rondom die contracten?
Wouter, de wereld leert op dit moment alleen maar toch of het nou over onze sport gaat of over zorg. Ik bedoel, dit is zo'n enorm leermoment voor de winter, waarbij draaiboeken die er in het verleden zouden liggen van wat gaan we doen als we vanwege slecht weer, wat ik ook meegemaakt heb, dingen moeten uitstellen, gaan ze nu gewoon, er liggen straks nog 4 draaiboeken achter, wat als één land dit probleem heeft, gaan we dat land dan skippen of gaan we die Grand Prix in een andere plek? Hier komen zo ontzettend veel nieuwe ideeën van en het zou best wel eens kunnen zijn dat in zijn totaliteit en die kant lijkt het ook wel een beetje op te gaan, de hele sport uiteindelijk op een veranderde manier terug gaat komen. En dan heb ik het alleen maar over het feit dat ze voorzichtig aan het praten waren om kosten te gaan besparen. Nou, elk Formule 1-team kijkt op dit moment naar zijn bankrekening.
Ja.
Aan de pluskant blijft hij gewoon stilstaan en aan de minkant gaan er gewoon dingen uit. Ja. En daar waar nog heel veel moeite was om een budgetplafond van 175 miljoen voor te elkaar te krijgen, hebben ze gisteren zitten praten of dat niet 130 miljoen kan zijn. Dus het is zo verschrikkelijk in beweging. En het opent misschien ook wel weer weer kansen voor nieuwe dingen die anders in het logsysteem van Formula One, FIA, maar ook bijvoorbeeld UEFA en FIFA, dat altijd moeilijk was om voor elkaar te krijgen. Ja, de ramen gaan daar nu ook gewoon open.
Oké, laten we daar straks even over die toekomst van de Formule 1 hebben, maar zoals je al zei.
Want wij hebben ook wat geleerd. We hebben geleerd dat Olaf Mol niet alleen veel kan praten, maar blijkbaar ook kan schrijven.
Ja. Precies, want je hebt je tijd nuttig besteed en een kinderboek gemaakt met de titel Snelle Sam.
Ja, nee, dat zat al heel lang in mijn hoofd. In afgelopen september zijn we daarmee begonnen. En we zijn in dit geval Erik Hoep en ik, wij sparren erin een beetje. Ja. Ik babbel wat makkelijker en Erik schrijft wat beter. En dan komen er wat T's en D's op de juiste plaats. Zodat we daar weer allerlei correcties op moeten uitvoeren. Maar ja, jongens, laten we reëel zijn. Een commentator is, als je het helemaal terugbrengt naar alles, is een verhalenverteller. Nou ben ik ook vader, al 32 jaar. En ben ik inmiddels ook al 14 jaar opa. Dus ja, bij mij zit dat er wel in die zin een beetje in. En dit was iets,
lees jij veel voor dan, Olaf?
En je kind van 32?
Nog, nee, maar je kent kleinkinderen, ja.
Nee, kleinkinderen. Toen ze hier nog woonden, uiteindelijk wel. Maar die zijn een half jaar geleden naar Nederland verhuisd. Dus dat moet straks ook allemaal weer een beetje op afstand gaan gebeuren.
Ja, Skype, FaceTime, nou noem maar op.
Ja, precies. Dus, zoals iedereen dat doet.
Ja. Waar gaat het kinderboek over? Ja, Formule 1.
Het gaat eigenlijk over het gemiddelde van de ouders die ik nu spreek. Die zeiden, ja, ik ben vroeger thuis opgevoed met Formule 1 doordat ik het met mijn pa thuis op tv keek. En dat zijn net zoveel jongens als meiden, net zoveel mannen als vrouwen. Dat is toch een beetje waarop het DNA van Formule 1 bij velen binnengekomen is. En dit gaat gewoon over een ventje die verhuist van een flatje naar een tuin. En hij heeft een iets wat rijker vriendje, Karel, met een C, hè, van Karel Godin ervoor. Maar die achternaam die hebben we natuurlijk niet gebruikt. Die heeft al een kart. En hij vindt dat interessant. En zijn vader is vrachtwagenchauffeur. En ja, het is een heel verhaal wat eigenlijk over de loop van zo'n ventje gaat. En wat ik belangrijk vind, is dat er verhaaltjes ook in kwamen over dingen op school, vriendschap en allemaal dat soort dingen. Maar ook voor de kids die het hebben, tot de verbeelding spreken en fantasie prikkelen. Want met alle elektronische games van tegenwoordig verwart de wereld, hè, de fantasie en de reële wereld verwarren wel eens een beetje. En fantasie prikkelen vind ik gewoon belangrijk voor kinderen. Want ja, een vrije geest, jongen, er is niks mooier dan een vrije geest. En dat is in dit geval natuurlijk ook leuk, want ik heb dat circuit Strandpoort genoemd. Ik denk, wat er ook gaat gebeuren, er komt geen naam in die zomaar uit de Formule 1 gehaald is. En dat zou ik veel te makkelijk vinden.
Ja, maar wel dus geïnspireerd natuurlijk op de Formule 1, ook Strandpoort. Maar is het leven van Snelle Sam ook geïnspireerd op één of meerdere Formule 1-coureurs?
Nee, dat zeker niet. Ik bedoel, als we een deel 2 hebben en misschien ooit een deel 3, kan hij vanuit. In dit boek gaat hij op vakantie uiteindelijk een keer aan een wedstrijdje meedoen in Spanje. Daar moest een dorpje voor verzonnen worden. Ik denk, nou, dat dorpje noemen we Flipa Sol. Iets wat je in Spanje heel leuk vindt, noem je Flipa. En Sol is de zon, dus dat vond ik op zich ook wel weer een aardige. En hij komt in aanraking met autosport. En of dat in deel 2 een stap gaat nemen en dat hij een talentvolle jongen blijkt en dat hij verder zou kunnen komen, dat weten we niet. De Nederlandse topper in het boek nu heet Bas van Damme. Dat is dan de Nederlandse held die het goed doet. Die neemt het op tegen een Finse coureur, die heet Timmy Tavo.
Yeah.
En die scheuren door de Rambo-bocht in plaats van de Tarzan-bocht. Kijk. En de Harry Buitendijk-bocht in plaats van de laatste kombocht op stand van de Arie Leijden.
Maar je realiseert je wel dat door deze fantasienamen te gebruiken, dat je een generatie aan kinderen verziekt die dan verkeerde bochtnaam gaat gebruiken bij de Rambo-bocht. Nee, dat is serieus waar. Je hebt Van Woezel en Pip. Dan telt Woezel 1, 2, 3, 5. Ik heb gewoon echt mijn kids, maar ook wel andere kids die dan op een gegeven moment dat ook telden, want zit in het boekje. Dus je hebt een opvoedkundige taak, Olaf.
Dus, daar ben ik ook al niet altijd even sterk. Ik krijg ook regelmatig na afloop van wedstrijden tweetjes van moeders die zeggen, nou lekker, ik heb hier weer een 4-jarige rondlopen die alleen maar yo, hey, yo, ho, yo, fucking hey.
Ja, precies. Precies, dus dat is al gebeurd, het verpesten. Dus er kan nog wel een schepje bovenop met dit boek. Voor welke leeftijdscategorie is het eigenlijk?
Ja, de uitgever zegt van 7 tot 107. Het grappige is dat hij sinds gisteren uitgekomen is. Gelukkig de uitgever nog riep, de tweede druk moet gemaakt worden. Nou, dat is ook altijd best wel een redelijk oké aanwijzing. Maar ik lees ook van inderdaad volwassenen met jongeren die het ook gewoon gaan lezen. Omdat er een aantal van dat soort grappige, weet je, zijn schooljuf, die heet juffrouw Jannie. Ja, dat is voor mij ook wel een logische. Zijn vader heeft 2 collega's in de vrachtwagen. Die heten Willy en René.
Oh, wortel dacht ik misschien.
Nee, Willy en René van de Kerkhof.
Ja, precies. Ja, mooi.
Terug naar de Formule 1 toch nog.
Even weten, waar is het gewoon overal te koop, het boek?
Nou, wat ik op dit moment belangrijk vind, je kunt dat boek natuurlijk overal waar je maar wil online bestellen, maar de lokale boekhandels hebben het zwaar. En die vinden wel een manier, weet je. Als jij een briefje onder de deur duwt, dan zorgen zij wel dat het... Dus ik zou op zoek gaan, desnoods online, naar je lokale boekhandel.
En doe dat, want dan komt er ook een deel 2. Dat is een mooie belofte. Goed, zoals Wouter zegt, terug naar de Formule 1. Volgens de BBC start het seizoen begin juli in Oostenrijk, hè, zonder publiek, om vervolgens 2 of zelfs 3 races. Wat zeg je?
Dat is onlogisch. Ik heb niet de wijsheid in pacht, hoor, maar het is natuurlijk totaal onlogisch om de hele Formule 1-wereld voor de eerste race met z'n allen vanuit Engeland naar Oostenrijk te laten gaan. Ik heb 3 weken geleden een grote mail aan de FOM en FIA geschreven. En dan zeg ik ook, je moet gewoon de kalender die we hebben overboord lazeren. En je moet gewoon wat je gaat doen, je moet beginnen in Engeland. Dan hoeven er maar 3 teams te reizen. Men moet nu gaan denken aan logistiek en zorgen dat die Formule 1-wereld niet de wereld letterlijk over hoeft te reizen in het begin.
Ja. De Europese want er zijn dus ook plannen om 2 of zelfs 3 races op Silverstone te rijden. Dat is dan wel logisch.
Ja, nee, dat zou best logisch zijn. 3 lijkt me alweer wat veel, maar 2 is best wel te doen.
En waarom 2 op Silverstone? Omdat het circuit aan te passen is?
Nee, sowieso. Silverstone heeft natuurlijk meerdere layouts. Hè, zodat je die op een aantal circuits ook hebt. In Abu Dhabi zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen. Maar ja, dan moet je weer allemaal daar naartoe. Ja. Silverstone, de meeste van de teams zitten in Nederland. Alleen de mannen van Sauber, Alfa Tauri en Ferrari moeten daar naartoe. Dus dat is een veel kleinere groep mensen die dan letterlijk hoeft te reizen. En geloof mij maar, de hele reiswereld, ook voor ons, gaat echt enorm veranderen. En we zullen, denk ik, wekelijks, en misschien dat er wel postjes op vliegvelden komen, je moet er laten testen of je fit bent, of je geen koorts hebt, of je dat en dat en dat en dat allemaal niet hebt. En dan kun je wel weer gewoon bij elkaar op een circuit komen.
Ja, nou, aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, maar we moeten de reisbranche stimuleren. Ze moeten juist wel, de economie moet weer op gang komen. Laten we vooral ook starten wat we starten kunnen.
Maar, ja, maar daar kan Nederland het wel over eens zijn. Alleen dan krijg je natuurlijk, als je goed kijkt, ook in alle realiteit hoe het virus op dit moment over de wereld gaat, dan was de eerste brandhaard daar, schijnt het dan nu wat uit te doven. De tweede was dan Italië en Spanje en Europa. Amerika kwam daarna. Dus Amerika en Zuid-Amerika gaat 1,5-2 maanden later dan dat wij dat zouden kunnen pas weer open. Dus je komt op het punt dat wij misschien vanuit Nederland of vanuit Spanje wel zouden kunnen reizen. Maar dat het land waar je naartoe wil zegt, ja, maar hoor, hier nog even niet.
Ja, ja.
Het schijnt dat jij ook een alternatieve Formule 1 kalender hebt gemaakt, hè?
Nou, niet zozeer. Ik heb echt alleen maar, en nogmaals, ik word er niet groter van. Mijn eerste regel aan de FOM en FIA was van, joh, ik heb geen kennis, ik heb geen contract in mijn achterzak en zeker geen geld om het op te lossen. Maar als je nou gaat denken, denk dan gewoon logistiek, eenvoudig en aan zo min mogelijk reizen. Ja. Zou ik denken aan alleen maar Grand Prix week op week, oftewel Silverstone beginnen, dan over de plas naar Nederland. De keren daarna ga je naar Spa en naar Frankrijk. De keer daarna ga je naar Spanje en Italië. Daarna ga je naar Hongarije en Oostenrijk.
Ja.
Als je in augustus zou beginnen, om maar even wat te noemen, dan ben je al eind september, begin oktober, als je daarmee klaar bent. Dan kun je kijken hoe het zit. Hey, kunnen we naar het oosten? Nou, dan zou je dus Rusland en Baku achter elkaar kunnen doen. Want dat zit relatief dicht bij elkaar. Als het helemaal nog verder in het oosten kan, zou je China en Japan naar elkaar kunnen doen. Vietnam zal wat mij betreft moeten afvallen. Dat zie ik niet gebeuren. Ik denk dat ze in Singapore ook niet staan te wachten en staan te springen. En aan de andere kant, van de plas, is het natuurlijk super logisch om nu eens Amerika en Canada week op week te doen. We vlogen altijd midden in de zomer op niks af. Even met het hele zootje naar Amerika naar Canada voor 1 race.
Ja.
En dan gingen we terug. En idem dito met Brazilië. Je moet Mexico en Brazilië week op week doen.
Ja.
Dat bijt elkaar niet. Dan hoef je met het hele spul 1 keer de plas over en 1 keer terug. En heb je die 2 Grand Prix gedaan.
Ja.
Dus jij zegt in augustus, september beginnen.
We beginnen in augustus.
Ja, wat de burgemeesters in Nederland hebben nu gezegd, tot 1 september geen evenementen. Dat betekent dus, dat zou lastig kunnen zijn voor de Dutch Grand Prix of een race zonder publiek. Is dat voorstelbaar?
Ja, of een race met 1,5 meter afstand en dat soort dingen. Weet je, daar zou je een oplossing voor kunnen vinden door te zeggen van, oké, iedereen met een kaartje met een even nummer kan komen, de oneven nummers komen niet. Je gaat op de tribune zitten, daar doe je 1 stoel wel, 2 stoelen niet en 1 stoel wel. Dan heb je geen leeg circuit, dan heb je geen vol circuit. Maar dat bedien je in ieder geval iets. Maar dat zijn allemaal details, daar zullen ze op Zandvoort over na moeten gaan denken. Dat weet ik niet. En daar, nogmaals, de regering zal er uiteindelijk ook leidend in zijn.
Hè? Nou, we zullen zien.
Stel, het begint wel, maar jij mag niet mee om commentaar te geven.
Ja, dan doe ik het niet.
Helemaal niet, ook niet vanaf het scherm.
Nee, wel toch.
Nee, maar dat zijn ook allemaal dingen die in, denk ik, de komende maand, 1,5 maand wel duidelijk zou worden. Want ik weet niet of ze, als ze zeggen we gaan Grand Prix zonder publiek beginnen, of ze dan wel 500 man pers toe willen laten, of dat ze zeggen, ja, maar wacht even, daar gaan we ook over nadenken. Televisiecrews mogen maximaal met 3 man komen. Nou, dan zitten wij goed, want wij zijn maar maximaal met 3 man. Maar ja, Sky is met 45 man, dus dat heeft al heel wat meer problemen om het daar op te lossen. Maar, weet je, wie in mijn optiek, hoor, wie dan leeft, wie dan zorgt, dat vullen we op die manier dan wel weer in, en we zien wel wat er moet. En desnoods moeten we niet vliegen in Europa, maar moeten met een busje in alle circuits. Nou, doen we dat, of met een dikke camper, vind ik ook goed.
We zullen het allemaal gaan zien. Het heeft in ieder geval enorme impact op de Formule 1 en ook de toekomst van de Formule 1 ongetwijfeld. Gaan we later ongetwijfeld nog wel eens een keertje over hebben. De tussentijd gaan we gewoon jouw boek lezen. Snelle Sam van Olaf Mol.
Ik val midden in de doelgroep tussen de 7 en 107.
Ik geestelijk ook sowieso. Dank Formule 1 commentator van Ziggo Sport, Olaf Mol.
De rijimpressie.
Ja, we moeten ook nog een stukje rijden natuurlijk, zeker als de wegen zo leeg zijn. En Wouter test het eerste model van Polestar, de One.
Misschien kan je het horen. Ik denk het wel. Je hoort een beetje dat tramgeluid, maar toch ook een verbrandingsmotor. Nou ja, weet je, we gaan even naar Pure. Pure, elektrisch, achterwielder. En nu hoor je echt, als ik mijn mond houd tenminste, gewoon echt dat elektrogeluid. Ja, een beetje zo wat je in een tram ook hoort. Beetje onaardig om dit erover te zeggen. Ik zit in de Polestar 1. Vraagt wel wat uitleg natuurlijk. Dit is een nieuw merk feitelijk. Polestar was het raceteam van Volvo in Zweden. En die hebben op een gegeven moment een aantal performance auto's gebouwd. We begonnen met de C30 Polestar concept. Waanzinnig ding. 500 pk vierwielaandrijving. Terwijl de C30 dat normaal gesproken niet had. Is uiteindelijk nooit in productie gekomen. Wel jammer. Daarna S60, V60. En ze bemoeien zich met de tunings van diverse Volvo's. Allemaal fantastisch. Maar dit is nu hun eerste echte model. Het is jammer dat we even geen plaatjes erbij hebben. Maar dit is zo'n waanzinnige mooie auto. Een auto waar ook weer veel mensen op reageren. Ook echt zeg maar even voor omlopen om toch nog even te kijken. Even weg accelereren hier. Wow. Het gaat zo hard. Even mijn spullen een beetje veilig opbergen. Dus ben ik straks alles kwijt. Mooi. Ik leg het weer even neer. Waar was ik gebleven, zou je dan mij vragen? Nou ja, dit is een nieuw merk. Dit is hun eerste echte auto. Gebaseerd op de Volvo Coupé Concept qua design. Dat was die supermooie conceptcar waarvan iedereen zei, breng hem alsjeblieft in productie. Het in Genève getoond. Ik ben het jaar even kwijt. Eigenlijk was dat een voorbode op de styling van Volvo zoals we nu kennen. Toen het eerste model wat er echt zo uitzag was XC90. Dit is gebaseerd op Volvo, het Volvo-platform, maar dan heftig aangepast. En ik heb te weinig tijd om dit allemaal te gaan uitleggen. En dat is bijna jammer, want er zitten zoveel unieke keuzes die zijn gemaakt voor de Polestar 1. Laten we beginnen met de carrosserie. Het is natuurlijk een supermooi platform van Volvo. Hartstikke mooi, gaaf. Kan je al plug-in hybride van maken. Maar ja, wel wat zwaar. Dus is er veel carbon fiber gebruikt. En het mooie ook, die plug-in hybride aandrijflijn van Volvo. Ja, grappig. 400 plus pk in principe voor de heftigste versies. Wat wel aardig is. Maar Polestar wilde duidelijk meer. Dus heeft de Polestar 1 niet 1, niet 2, maar 3 accupakketten feitelijk van de normale plug-in hybrides. En daarmee ook echt een groot accupakket voor een plug-in hybrid. 34 kilowattuur. Dat is bijvoorbeeld meer dan wat een elektrische Mini heeft. Een volledig elektrische Mini heeft dus minder grote accu dan deze Polestar 1. Elektrische actieradius dan 125 kilometer in principe. Je, dat is gewoon waanzinnig veel. Daarmee kun je eigenlijk best wel veel van je ritten volledig elektrisch afleggen. Ja, gaan we het hebben over motoren. Voorin, je hoort hem af en toe. Als ik even gas geef, dan hoor je inderdaad wel eens, nou ja, niet heel inspirerend geluid in die zin. Het is gewoon een 4-cilinder, de bekende 4-cilinder uit het Volvo huis. 2 liter turbo supercharger 309 pk. Maar daaraan gekoppeld een integrated starter generator 68 pk. Drijft ook de voorwielen aan. Dit is allemaal op de voorwielen. En dan op de achterwieler. 2 elektromotoren. Totaal 232 pk. Eentje voor het linkerwiel. Eentje voor het rechterwiel. Dat betekent dat je echt de torque factoring kan doen. Op het moment dat je dus naar links stuurt, zoals ik nu doe, dan gooit hij echt meer kracht naar het linkerwiel. Hij zou zelfs het rechterwiel helemaal niet kunnen aandrijven, mocht hij dat willen. Ik weet niet of hij dat doet, zo agressief. Maar het zijn mogelijkheden. En dat is zeg maar echt
torque factoring. Zoals je dat bij geen enkel ander merk op dit moment zo ziet. Dus altijd met een differentieel. Maar dit is ja, natuurlijk veel preciezer met elektromotoren. En als je goed hebt geteld, heeft de Polestar 1 dus ook 4 motoren. 4. Toch bizar. Totaal 609 pk. 1000 Newtonmeter aan koppel. 1000 Newtonmeter. Echt te bizar. Sprint naar de 100. 4,2 seconden. Ik vind dat nog niet eens het meest indrukwekkend. Ik vind het meest indrukwekkend wat ik hier weer op mijn teststrekken in Duitsland doe. Maar verder niemand rijdt. Hè. Ik ga even op het gas. Ik rijd nu 120. Hij vlamt door. En er staat er nu, nou ja, 50% meer op de teller. Laten we het daar maar even op houden. Gaat zo ontzettend door die tussensprint. Het is zo'n ontzettend vlammend apparaat.
Ja, nou, leuk hoor. De Polestar 1 was wel een beetje jaloers. Dan doe ik wel de Polestar 2, ja?
Ja, die is volledig elektrisch.
Nou ja, het wordt wel spannend, denk ik.
Dit is wel qua technisch concept echt bijzonder. En echt bijzonder mooi en bijzonder duur.
Kost
160.000. Maar dan hoef je niet heel veel opties meer aan te vinden. Volgens mij kan ik geen opties aan vinden, was het zo zelfs. Dus ja, joh, weet je. Dan valt het wel weer mee. Nee.
Dan valt het reuze mee. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week weer.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.